We praten met elkaar over de heerlijke maaltijd. En u begrijpt dat ik straks met u ga kijken van wel of niet. Want dat is natuurlijk het punt waar u voor gekomen bent. Waarschijnlijk kan ik met één antwoord u gelijk nu datgene geven wat u nodig hebt. Maar ik wil daar gewoon op mijn gemak naartoe werken. Ik wilde graag met u beginnen. En dat doen we door middel van gebed. Vader, het is goed om zo met elkaar te zijn. Het is goed om uw woord open te doen. Het is goed, Vader, om ons te bepalen bij al die zaken die er rondom die maaltijd spelen. En we willen maar één ding, Vader, dat is in alle zaken die er zijn, onderkennen wat u zegt, wat u wijst. En Vader, dan zullen er best vragen blijven. Maar aan de andere kant, Vader, is dat dan dat wat we nog gaan bestuderen, wat nog verder loopt. Maar wilt u ons vanavond geven dat we een luisterend oor hebben naar u, naar wat u zegt en naar elkaar. En werkt u dat uit en doet u dat tot eer van u en daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u beginnen te lezen waar het altijd om gaat bij de maaltijd. Dat zijn die versen uit 1 Korintiërs 11. En ik lees ze in wat we dan noemen de concordante vertaling, een proeven daarvan. En ik lees echt 23 tot en met 34, omdat in de loop van de avond een aantal dingen die daarin staan, zeg maar, voorbij komen. En ik lees u 1 Korintiërs 11 vanaf 23 in wat we dan noemen de proeven van concordant vertalen. Daar zegt de apostel, want ik nam van de Heer aan, wat ik jullie ook doorgeef, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij overgegeven werd, brood nam. Het dankend brak en sprak, dit is mijn lichaam, gebroken voor jullie, doe dit tot mijn gedachtenis. Op dezelfde wijze ook de beker, na het houden van de maaltijd, zeggend, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als jullie drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als jullie dit brood eten en deze beker drinken, kondigen jullie de dood van de Heer aan totdat hij komt. Zodat wie onwaardig het brood eet of de beker van de Heer drinkt, onderhevig zal zijn aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat een mens zichzelf eerst toetsen en zo van het brood eten en uit de beker drinken. Want hij die onwaardig eet en drinkt zichzelf een oordeel, het lichaam van de Heer niet onderscheidend. Derhalve zijn er velen onder jullie zwak en ziekelijk, en een aanzienlijk aantal is ontslapen. Want indien wij onszelf onderscheiden, worden wij niet gericht. Echter, gericht zijnde, worden we opgevoed door de Heer, opdat we niet tezamen met de wereld veroordeeld worden. Zodat jullie, mijn broeders, wanneer jullie samenkomen om te eten, op elkaar wachten. Indien echter iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat jullie niet tot een oordeel samenkomen. Het overige nu zal ik voorschrijven als ik kom. Ik heb met opzet het brede, het ruime gedeelte gelezen, terwijl we bij de maaltijd vaak een korter stuk lezen. En daar heb ik een reden voor die ik in de loop van het behandelen van alles wel blijkt. Ik ga met u gewoon de tekst lezen. Ik maak er aantekeningen van bij. Ik haal er dingen bij. Kortom, de bedoeling is gewoon dat we ruim luisteren naar wat de schrift zegt. En op uw blaadje staat dan, er zijn veel en veel verschillende ideeën ontwikkeld met betrekking tot wat wij hier de heerlijke maaltijd noemen. En heerlijk bewust met dat streepje ertussen, hè, omdat het duidt op niet op heerlijk deze maaltijd, maar de heerlijke maaltijd, het gaat om de Heer. Er zijn er die zeggen, de heerlijke maaltijd heeft sterk te maken met de Pessachmaaltijd. Vooral omdat de Heer bij die gelegenheid de zo bekende woorden sprak. Er zijn ook mensen die zeggen dat deze maaltijd juist van het Pessachmaal onderscheiden dient te worden. De eerste groep zegt dat die maaltijd te maken heeft met de verwachtingen van Israël. Bij de andere ontwikkelde zich een verscheidenheid aan leringen afkomstig van de leraren van de natiën. Die verschillende denkwijzen zijn af te lezen aan de benaming die diverse groepen in de kerk aan dit zogenaamde ritueel geven. U weet, een ritueel is een plechtige handeling waarbij je bepaalde dingen in een vaste volgorde doet met een, in dit geval, bepaalde tekst. Ik geef maar even aan hoe dat werkt. Ik kom er echt dadelijk zeer uitgebreid op terug. En er komen dan allerlei begrippen voorbij. Avondmaal, communie, eucharistie. En elke benaming is op de een of andere manier gebaseerd op een schriftgedeelte. En ik denk dat het belangrijk is om dat even goed te realiseren. Dat zijn allemaal verschillende benamingen, allemaal verschillende invullingen van het avondmaal of de communie of de eucharistie of hoe je het ook wil noemen. Het wordt omgeven door een aantal zaken in de kerk die te maken hebben met kwesties als wie bedient er? Moet wel een predikant zijn of een priester. Wie mag eraan deelnemen? Als je mag deelnemen, dan heb je dus ook mensen die worden uitgesloten. Dat speelt ook. En zo zijn er heel wat zaken die voorbij komen. En ik kan me de wanhoop van een gereformeerde broeder herinneren die uitgesloten werd van de maaltijd omwille van bepaald gedrag. En die helemaal in de zenuwen raakte omdat hij werd uitgesloten. En waarom? Dat is de opvatting die hij had over wat we dan noemen het avondmaal. Er werd hem iets onthouden, eeuwig leven misschien wel. Dus daar zat hij vreselijk mee in zijn maag. Dus elke benaming die ik u net genoemd heb, is op de een of andere manier gebaseerd op een schriftgedeelte. De interpretatie en de uiteenzetting van de woorden van de Heer leiden tot ideeën waarvoor begrippen als transsubstantiatie, consubstantiatie en dergelijke gebruikt worden. Het is nu niet de plek om dieper in te gaan op die begrippen, op wat dat nou precies inhoudt. Maar misschien dat u bij transsubstantiatie denkt aan de Rooms-Katholieke wijze, letterlijk, het lichaam, letterlijk het bloed van de Heer. Hoogstens maken die gedachten, die ideeën, die interpretaties ons duidelijk dat de woorden die de Heer sprak, dit is mijn lichaam en deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, in heel wat opvattingen letterlijk werden genomen in plaats van ze op te vatten als beeldspraak. En ik denk dat dat goed is om te weten. Letterlijk nam men dat, dit is het lichaam van de Heer, dit is het bloed van de Heer. En als je daaraan mocht deelnemen, dat gebruikte, was daaraan gekoppeld de opvatting, dan kon je zeker zijn van opstanding, dan kon je zeker zijn van eeuwig leven. En wat wel heel duidelijk is met al die zaken, dat is even voor degene die daar wat weten over wil, dan ben je met al die opvattingen, en dat begon heel snel na het ontstaan van de christenheid, zal ik maar zeggen, en dan heb ik het over het eind van de eerste eeuw, begin van de tweede eeuw, dat men zich werkelijk helemaal ontkoppelde van de Joodse wortels. Dit is mijn lichaam, dit is als mijn lichaam, deze beker is als, dus het is een beeldspraak, en dat werkwoord is, dat duidt op dat zijn als. Ook al begrijpen we al deze verschillen, dan nog zien we, en dan komt er een punt dat ik echt wil neerleggen, dat er een groot gebrek aan overeenstemming is onder degenen die in staat waren zich los te maken van de traditie en onbevangen naar de schriften gingen kijken. Er werden heel wat nieuwe gedachten en argumenten voor of tegen geformuleerd, zoals de Pesachmaaltijd heeft alleen met Israël te maken, en ja, ik snap de kern van waarheid van die Pesachmaaltijd absoluut. Dus het is dan het lastige als je surft op internet, je bronnenboekjes opendoet, gaat kijken bij andere sites, noem alles maar op. En ik begrijp dat aan de ene kant helemaal volkomen. Dan moet u ook weten van welke hoek waait, uit welke hoek waait die wind. Hoe zit dat dan? Welke opvatting van de schrift ligt daar aan ten grondslag? En niet dat de leer scheidt, dat bedoel ik dus absoluut niet, dat heeft u zondag wel gehoord, maar het gaat om het feit van, als je dat zegt, wat zijn de consequenties? Dus dat is het trieste, dat al die mensen, en we hebben er velen die we kennen daarin, die zijn losgekomen van traditie, hoe de kerk denkt over zaken, en zijn onbevangen gaan kijken naar wat staat er nou geschreven. En dat daar dan zo'n groot gebrek aan overeenstemming is. Dat is gewoon puur triest. We gaan door. De maaltijd van de Heer komt niet alleen in 3 van de 4 evangeliën voor, maar ook in 1 Korintiërs. En daar schrijft Paulus over hetgeen hij aan de heiligen overgegeven heeft. Hij zegt dan in 1 Korintiërs 11 vers 23 dat ik van de Heer aannam wat ik jullie ook doorgeef. En ik heb maar de woorden gekozen uit de concordante vertaling. Dus Paulus heeft van de Heer woorden gekregen die hij doorgeeft. En dan het punt wat we kennen, wat onderstreept wordt met die opmerking, zou ik zeggen. Paulus was niet afhankelijk van wat mensen hem vertelden en wat gebeuren moest. Hij was niet afhankelijk daarvan. En dat feit moet je wel meenemen als je gaat nadenken over de heerlijke maaltijd. Het gaat erom te ontdekken waar het bij Paulus' woorden in 1 Korintiërs 11 om gaat. En daarbij dienen we in het oog te houden hetgeen door zijn latere, wat we dan noemen de volkomenheids- of gevangenschapsbrieven, wat die brieven dan tot volkomenheid brengen. Je zou kunnen zeggen wat Paulus heeft gezegd in zijn eerdere brieven, klinkt in die gevangenschapsbrieven dieper, geestelijker, enzovoort. Met andere woorden, er liggen lijnen. En als ik dit zeg, dan ben ik me dingen bewust. Want er zijn mensen uit onze eigen omgeving die gewoon zeggen, ja, maar dat kan je zo niet zeggen. Toch denk ik dat als ik kijk naar wat Paulus zegt in 1 Korintiërs 13 bijvoorbeeld, wat hij zegt over de liefde, en ik kijk hoe Paulus dat zijn context geeft en zijn verdieping geeft in wat ik las afgelopen zondag, Colossenzen 3, dan denk ik dat wat er in de eerdere brieven is neergelegd, verdiept hij, verhoogt hij, verbreedt hij in de latere gevangenschapsbrieven. Daar komt die geestelijke betekenis. Het kenmerkende, en daar heb ik op ingestoken, het kenmerkende ligt in de woorden van vers 26, waar staat, verkondigen jullie of kondigen jullie de dood van de Heer aan totdat hij komt. En wat ik ook doe, en wat ik ook voor meningen krijg, en wat voor opmerkingen ik ook gevangen heb daarover, de gedachte die hier staat, we kondigen de dood van de Heer aan totdat hij komt, daar gaat eigenlijk niets tegen in. Dat blijft gewoon zo vast als een huis staan. Dat doen we, eventjes zo gezegd, we houden dat totdat de Heer komt. En wat verkondigen, wat kondigen we dan aan? De dood van de Heer. Dus die gedachtenis kan dan vastgehouden worden, doorlopen. En dan is een heel belangrijk punt. Paulus zegt, totdat hij komt. Mag ik het dan even dan doorzetten? Dan zegt, voor de Jood is dat het moment dat de voeten van hem op de Olijfberg zullen staan. En voor de gemeente die het lichaam van Christus is, zal dat zijn op het moment dat ze de Heer tegemoet gaan in de lucht. Totdat hij komt, tot dat moment. Die toekomst is, waar we naartoe leven, enzovoort. Wat dan een punt is om goed over na te denken, je hebt hier niet te maken met de woorden van de Heer die hij bij de Pesachmaaltijd sprak, maar met de onderwijzing van Paulus die de apostel doorgaf. Want van de Heer heb ik het aangenomen wat ik jullie ook doorgeef. Kijk, het punt is, daar krijg ik het, vaststaat dat hij komt. En dan staat erbij, zo dikwijls als, dat punt, want zo dikwijls als jullie dit brood eten en deze beker drinken, kondigen jullie de dood van de Heer aan totdat hij komt. Dus door het brood te eten, door de beker te drinken, wordt de dood van de Heer verkondigd totdat hij komt. En dan even, om het wat ik net zei wat uit te lijnen. Als Paulus zijn brief aan de Korintiërs schrijft, zijn eerste brief, dan is bijvoorbeeld 1 Thessalonicense al geschreven. En wat je ziet is dat Paulus in zijn bediening staat, dat duidelijk wordt, Israël, gemeente. Israël, de groep uit de Joden, de Messiasgelovige Joden ten opzichte van de gemeente uit de heidenen. En dan zou je nog heel goed kunnen afvragen, maar ik denk dat dat wat buiten het bestek van deze avond valt. Hoe zat dan die gemeente van Korinthe in elkaar? Was dat een Joodse part en een heidens part? Of was dat puur alleen maar heidenen? Nou, er zijn allerlei argumenten voor aan te voeren die eigenlijk buiten dit vallen. Dus je kunt constateren dat er onderscheid begint te groeien met betrekking tot het dienstbetoon van Paulus. En ik denk dat dat belangrijke dingen zijn. Kijk, in Handelingen 15, dat weet je wel, heb je dat de apostelen in Jeruzalem de broeders uit de heidenen oplegden, onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van het bloed, van het verstikte en van hoererij. En als in Colossense 2 vers 14 staat dat die inzettingen zijn uitgewist, zijn weggedaan, dan klopt dat. Het zijn die zaken die in Handelingen 15 stonden, zijn voorbij. Die hadden hun functie en het was over. Ze werden uitgewist, want wat zat erin bij? Die apostelen in Jeruzalem hadden dat de heidenen opgelegd. Paulus' evangelie komt tot volle armslag. En die inzettingen pasten daar niet bij, want die inzettingen, zou je kunnen zeggen, waren een symbool, als ik het zo moet uitdrukken, van de onderschikking, de onderordening van de natie aan de besnijdenis. En Paulus zet die zaak los. Dus dat doe ik met dat onderscheid dat te groeien is. Bij de aanvang van Paulus' dienstbetoon was de positie van de natie er een van gasten van Israël. En ik lees je, maar even kijken of ik dat makkelijk tevoorschijn kan krijgen hier. Ik lees je een tekst die uit Efeze 2 komt. En hoe langer je er misschien mee omgaat, des te meer je het met me eens bent dat die tekst uit die brief heel wezenlijk is. Daar zegt Paulus, en ik begin te lezen in Efeze 2 vers 13. En ik lees toch maar, even kijken of ik het goed doe, ja. Ik lees toch de concordante vertaling. Want dan wordt er ook mee vertrouwd. Thans echter, in Christus Jezus zijn jullie, die eens veraf waren, nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die beide één maakt, en de middenmuur van de stenen omheining, de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt. En de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt. Handelingen 15. Opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vredemakend, en beide in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. En in zijn komen verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf, en vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvende, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God. Dus bij het begin van Paulus' dienstbetoon waren de natie gasten aan de tafel van Israël. En ik denk dat dat een punt is om even vast te houden. Ik loop nu een stukje door. Als dan de Heer zegt, misschien een vraag van je. Als dan de Heer zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dan begrijp ik dat je zegt van, hé, geldt dat nou Israël of niet? Maar zou die verwijzing van de Heer nou niet verhinderen dat er heel wat zegen komt naar de natie als gasten aan de tafel van Israël? Kijk, pas als Israël straks op zijn plaats staat, dan krijg je dat het dat zegenkanaal is waardoor zo stromen van zegen naar de natie gaan. Dus dat is het begin van Paulus' dienstbetoon en dat ontwikkelt zich steeds verder. Kijk, ik wil dat toch even aanstippen, want iedereen zit dan in zijn Bijbel te kijken, wat ik ook zou doen. Er wordt gesproken over het nieuwe verbond in mijn bloed. Maar de Heer heeft toch met ons geen verbond gesloten, zou je heel scherp kunnen zeggen. Maar dan zou je, en ik geef je dat even aan, maar eens moeten lezen wat Paulus zegt in Romeinen 11, de versen 26 en 27. Wat zou nou bedacht kunnen worden? Als er staat, als Paulus zegt in 2 Korinthe 3 vers 6 dat hij dienaar is van een nieuw verbond. Zou dat dan niet kunnen betekenen dat in het bloed van Christus ons gelovigen uit de heidenen enorm veel zegeningen hebben ontvangen? Als ik de schrift lees, dan zie ik dat in de vroegere brieven van Paulus, ik ben dus iemand die de vroege brieven van Paulus erbij houdt. Want ik raak zoveel kwijt als ik het er niet bij hou. Maar die vroegere brieven van Paulus wijzen op een vollere onthulling. Dus als ik nou zeg, ja, maar voor mij geldt alleen maar Efeze, Filippenzen, Colossense en 2 Timotheus of zo. Dan, en daarom vier ik de maaltijd niet. Dan leg je zaken opzij. Betreffende redding en verzoening en rechtvaardiging. Waarvan ik denk, besef je de consequenties van die opmerking voor jezelf? En als iemand zo'n opmerking maakt, zou ik graag met hem of met haar in gesprek gaan. Want hoe kom ik dan ooit verder als ik niet mag? En ik neem twee teksten die er staan. Wat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu, zegt Paulus in Romeinen 8 vers 28. En moet ik dat dan opzij leggen omdat het geen gevangenschapsbrief is? Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Ik kan niet zonder die tekst. En zo kan ik ook niet zonder wat Paulus zegt in Romeinen 11 vers 36. Die bekende woorden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Daar wil ik amen op zeggen. Uit hem en door hem en tot hem. En als ik nou dus zeg, ja, maar ik concentreer me alleen op die brieven en ik kijk niet meer naar de vroege brieven van Paulus, dan leg ik dus ook Romeinen 8 weg. En Romeinen 11 weg. En ik denk dat je die gevangenschapsbrieven, die zijn heerlijk, maar die vroege brieven van Paulus gaan er wel op weg naartoe. En dan zie ik dat allerlei dingen die hij zegt, Dat latere onthullingen in die gevangenschapsbrieven, daarin worden zaken, mag ik het zeggen, verdiept, verbreed, aangepast. Dan zou ik me kunnen vragen, een tekst waar ik op leef, waar u op leeft, weet ik zeker. 1 Korinthe 15. Dat God zal zijn uiteindelijk, aan het eind van zijn plan, alles in alle. Ga ik dat dan ineens beperken tot gelovigen? Nee, toch? En als we dan hebben over de liefde. Waarvan we zeggen dat kenmerkend is voor jou en voor mij. Voor elke gelovige. Onder elkaar. Naar anderen. Dat wordt toch, als ik dus weer, ik zeg het nog een keer, Colossense 3 lees. Met name de versen 12 tot en met 17. Dan zie ik daar een enorme verdieping van het begrip liefde. Wat al zo rijk door Paulus is neergezet in 1 Korinthe 13. Dus het een kan niet, ik kan die vroege brieven niet missen. Want ik zie dan hoe het zich ontwikkelt. En de diepte, de verbreedte, noem maar op, vind ik dan in die brieven. En nog wat. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, als u nou denkt over bloed. Gaan we dat bloed dan beperken tot Israël? Werd dat bloed niet ook vergoten voor jou en voor mij, voor de wereld? En is de uitwerking van dat vergoten bloed van de Heer dan niet universeel? Ik denk dat bloed, waar de Heer over spreekt, met zijn discipelen, bij dat vieren, daar, en hij spreekt, dan zeg ik ja, daar heeft het met Israël te maken, zij verwachten dit, zij verwachten dat, maar tegelijkertijd zie ik hoe Paulus daar een diepte intrekt. En dan kun je de dood van de Heer niet beperken tot één enkele bedeling. En zeg ik ook, wacht even, het bloed van Christus is de basis geworden van al die zegeningen nu en in de toekomst. Dus dat bloed kan ik niet beperken, dat ja, ik snap wat hij daar zegt, maar ten diepste denk ik aan wat het uiteindelijk uitwerkt voor allen. En daarom heb ik die woorden gelezen uit Efeze 2. He, het gaat om het bloed van Christus. En natuurlijk heb je gelijk als je tegen hem zegt, ja wacht even, je gaat wel snel, het nieuwe verbond in zijn bloed, dat is niet gesloten met ons. Nee. Maar het bloed dat het verbond met Israël bevestigde, is ook voor de rest van de schepping vergoten. En uit dat besef mogen jij en ik, mogen gelovigen nu al leven en dat nu al beseffen. Ik denk dat dat belangrijke dingen zijn. Ik denk dat ik doorga. Maar nogmaals, hou dat, die lijn in de gaten. Ik zit met een aantal punten. Ik heb u nou geschetst totdat hij komt. En ik geef u ook aan dat zaken en woorden die de Heer gebruikt, hè, door Paulus, zeg maar, in een, moet ik het zo zeggen, groter verband worden gezet. En ik geef u dat aan. Ja, het is voor Israël. Maar, moet je kijken wat er gebeurt bij ons. Het is niet met ons gesloten het nieuwe verbond, maar wauw, wat heeft dat bloed een enorme uitwerking. Uiteindelijk kosmoswijd. Als je dan 1 Korinthe 11 leest, dan zie je dat Paulus allerlei misstanden in de gemeente te Korinthe corrigeert. En bij de misstanden die zich daar ontwikkeld hebben, daar waren ook problemen met de heerlijke maaltijd. Hij corrigeerde misstanden. Hij nam de maaltijd niet weg. Heel duidelijk zegt hij van de doop in ik geloof 1 Korinthe 1 vers 17, dat hij door God niet, of door de Heer niet gezonden is om te dopen. Maar hier corrigeert hij gewoon misstanden bij datgene wat er gebeurt. Paulus heeft aan de gemeente te Korinthe mondelinge instructies gegeven voor wandel, voor de praktijk in bepaalde zaken. Er zijn misbruiken ingeslopen. En Paulus schrijft aan die gemeente om ze te corrigeren. Om de geestelijke waarde van de overleveringen, snap je dat, even dat lijntje omhoog, niet uit het oog te verliezen. Kijk, er zijn niet te ontkennen verbindingen tussen de viering van Pesach en de zaken die Paulus neerlegt. Maar het kan heel waardevol zijn, absoluut, de traditionele wijze van Pesach vieren met elkaar nader te bekijken. Maar heel belangrijk is dat het niet gaat om de details. Ik denk dat we, als je gaat kijken naar al die zaken, dan moet je wel een aantal dingen goed weten. We willen kijken naar zaken nu met elkaar die niet direct zo genoemd worden, maar wel verbonden zijn met die Pesachviering en die door de traditie, zeg maar, eruit zijn gehaald. Wat betekent hier wat kromme zin, geloof ik dat het is? Eigenlijk het volgende. Ik zit even mijn papieren te ordenen. Ja. Bij het Pesachmaal vond de hand van de Heer wat hij nodig had om het verbreken van zijn lichaam en het vergieten van zijn bloed voor te stellen. De beker en het brood. Die stonden op tafel en daarom is het goed daar even nader naar te kijken. Er staan bij die maaltijd 4 bekers op tafel, 4 bekers wijn. Ze worden in verband gebracht, en dat laat ik aan u liggen, met Exodus 6 vers 5. En die bekers zitten op een viertal aspecten. Uitleiden, redden, lossen, verlossen, nemen, aannemen. En die namen die aan die bekers gegeven worden, zijn van belang. Als we die kennen, zijn we in staat de zaken te ontdekken waaraan door deze brief van Paulus gerefereerd wordt. Hij verwijst ernaar, de beker der dankzegging, zegt hij. Die bekers worden genoemd, ik heb ze even met mijn woorden geformuleerd, de beker van de zegen, de beker van de lofprijzing, de beker van het oordeel en de beker van de profeet Elia. En dan zou het natuurlijk heel goed zijn als we kijken, zeggen, kunnen we nou die bekers die zo genoemd worden terugvinden in 1 Korinthe 11 en aldoende de basis ontdekken van hetgeen de Heer na de Pesachmaaltijd zei. En de bedoeling is alleen maar om zaken te onderstrepen. De beker van de zegen, de beker van de dankzegging, die kun je vinden in 1 Korinthe 10 vers 16 en 1 Korinthe 11 vers 25. Dus dat is wat er wordt genoemd. En dan lees ik even uit de tekst. Even kijken. Dan, je ziet in ieder geval, ik pak even de MBG erbij, omdat daar mijn aantekeningen in staan. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, enzovoort. Doet dit zo dikwijls gij dit drinkt tot mijn gedachtenis. Dus er wordt iets aangegeven. Dan heb je ook de beker van de lofprijzing. Ik heb dat Hebreeuwse woord er maar bijgezet. Die wordt niet nader door Paulus in 1 Korinthe 11 genoemd. En het kan heel goed dat hij dat niet deed, omdat die psalm specifiek gezongen werd. En we hebben dat wel eens in het leesrooster aangegeven, die psalm 113 tot en met 118, die werden gezongen tijdens die viering. En het zou best kunnen zijn dat die beker van de lofprijzing, dat hij te maken heeft met het moment dat de Heer met zijn discipelen na het houden van de maaltijd opstaat en naar de Olijfberg gaat. De beker van het oordeel wordt niet aangeraakt en de reden wordt duidelijk uit de naam. Het zou heel goed kunnen dat Paulus daar in 1 Korinthe 11, vers 27 tot met 30 schrijft, daaraan refereert, de beker van de Heer. En als je de context erbij leest, wat we net gedaan hebben, hè, dan bezonnig je aan het bloed en lichaam des Heren en al dat soort zaken meer, zichzelf een oordeel drinkend, enzovoort. Het zou kunnen zijn dat het zomaar erbij ligt. En dan de beker van de profeet Elia. In de Joodse traditie wordt uit deze beker niet gedronken. Het drinken ervan moet wachten op de terugkeer van de profeet Elia, die voor Israël heel belangrijk is. Men wachtte op hem, vandaar de vraag toen hij aan het vloekhout hing. Maar nou een gedachte die ik u mee wil geven. Geeft de Heer niet duidelijk aan dat hij de afwezige zou zijn? Elia was er niet bij de viering. Er stond een stoel voor hem klaar, er stond een beker voor hem klaar. De deur stond zelfs op een kier, met alle gevolgen in bepaalde gebieden rond die tijd. Maar geeft de Heer niet aan dat hij de afwezige zou zijn? En waarom? Hij zegt in Matteüs 26 vers 29, want hij zou met hen niet eerder, letterlijk, van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En dan doet de Heer iets wat al afwijkt van, je zou kunnen zeggen, traditie. Hij legt de nadruk op zichzelf. Van deze vrucht van de wijnstok niet drinken totdat ik haar met u nieuw zal drinken. Hij doet iets wat de traditie nooit zou doen. Je zou je kunnen afvragen of die beker van Elia, die beker van de afwezigheid, of dat de beker is die verwijst naar wat 1 Korinthe 11 vers 26 zegt, totdat hij komt. En dan is het gewoon goed. En ik pak toch dat stukje, dat iets terug over dat bloed. Als u voor uzelf leest in Exodus 12 vers 13. Dan zag de Heer bloed en ging voorbij. Als Pesach nou voor de Jood een schaduwbeeld is en het vieren van een machtige verlossing telkens weer bij hen met Pesach in herinnering brengt. Ik ben het, of de Heer is het die u uit Egypte heeft uitgeleid. Waarom zou dan het grote schaduwbeeld ervan, het vlekkeloos lam, waarvan de dood een overstijgende redding ook voor de natie geldend teweeg brengt, niet herinnerd mogen worden of kunnen worden? Dat is een gedachte die ik heel boeiend vind. Dat geeft ook al aan dat het bloed verder reikt dan alleen maar voor Israël. En het tweede punt, het lichaam dat gebroken wordt, dat geldt niet alleen voor discipelen, maar ook voor de heiligen in Korinthe. Dat geldt niet alleen voor de Efeziërs, maar het geldt ook voor jou en mij. Het geldt niet alleen voor heiligen, maar uiteindelijk geldt het voor heel de mensheid. En ik zei, dat zijn zaken waarvan ik denk, dat wil ik vasthouden. Daarmee zie ik de waarde, de functie, de bedoeling van het drinken en eten. Zo dikwijls als we dit doen, zijn dood gedenkend totdat hij komt. Dus als we eten, als we drinken, gedenken we de dood van de Heer. Totdat hij komt. En ik denk dat dat een punt is om vast te houden. Je kan heel beperkt denken, zeggen, ja wacht even, hij is toch opgestaan? Dat is niet de waarde op dit moment. Ja, hij is opgestaan. Maar het accent ligt, als we de dood van de Heer gedenken, op dat wat die dood van hem uiteindelijk zal uitwerken. Ik denk dat dat goede zaken zijn, die we voor onszelf moeten vastleggen. Die bekers, die krijgen een nieuwe betekenis. En dat zou in de Joodse traditie, dat kan in de Joodse traditie gewoon niet. In feite werd al die aspecten uit wat ik net noemde uit Exodus 12 vers 13. Nee, dat bedoel ik niet. Wat moet ik even kijken in mijn aantekeningen, want ik ben wat snel wat wegleggen. Maar wat ik u net zei, als je dat doorloopt, gaat bekijken, dan zie je dat het te maken heeft met de Heer ging voorbij, dat moment. En het had te maken, alles wat er had te maken met uitleiden en lossen en noem al die dingen maar op. Dat komt zomaar voorbij. Dat zit, je zou kunnen zeggen, al het kenmerkende van de afzonderlijke bekers wordt verenigd in één beker. Die beker is als zijn bloed. En natuurlijk verwijst hij daarmee naar alles wat Israël te wachten staat. En toch, zeg ik, is die verwijzing naar zijn bloed via die beker breed genoeg om alles wat nog in de toekomst zou komen in te sluiten. Ook dat dienstbetoon van Paulus naar de heidenen, naar de natiën. Dat gebaseerd was op dat enorme, die geestelijke kracht van de dood van de Heer. En wat is dat enorme? Totdat hij komt, dat benadrukt ten volle en ten diepste zijn opstanding. Want de dood van de Heer moest er zijn om die opstanding mogelijk te maken. Kijk, je kan wel heel uitgebreid met Pesach bezig zijn en op zich heel erg boeiend. Maar als een Jood Pesach viert, dan herinnert hij een dag in de geschiedenis van Israël. Wat wij de heerlijke maaltijd noemen, is ook een herinnering. Een herinnering aan zijn dood. Want zo dikwijls als jullie dit brood eten en deze beker drinken, kondigen jullie de dood van de Heer aan totdat hij komt. Dus, wat is het boeiende? En nou trek ik het even heel kort, zoals er staat, het is niet alleen herinnering aan zijn dood, maar aldoende, brood, wijn, wijst het ook naar de toekomst. En ik denk dat dat punten zijn om ons goed te realiseren. Dus als de gemeente de maaltijd houdt, mag ik het zo noemen, dan is dat met elkaar eten en drinken. Is het je gezamenlijk op dat moment van eten en drinken je omhoog herinneren. Dat betekent het woord letterlijk. En waar denk je dan met elkaar tegelijk aan? Dat wat het uitwerkt, wat die dood van de Heer uitwerkt in ons en uitwerken zal uiteindelijk. En behalve dat je je bewust bent wat hij toen deed, werkt uit in mij nu en straks in allen, het geeft een enorm blikveld op de toekomst. En ik denk dat het goede is dat we dat met elkaar houden. En dat je realiseert, we willen ons niet onderscheiden van anderen, we zijn niet beter dan anderen, we weten dit niet beter dan anderen, daar gaat het niet om. Maar wat die schrift zegt, ik wil dan denken en beseffen met elkaar tegelijkertijd wat het betekent. En daarom, en ik kwam dat op zoveel manieren tegen. Ik geef je dadelijk op papier mee. Maar als we de maaltijd houden met elkaar, dan doen we niet aan een dogma. Dan is het geen ritueel. Dan is het geen inzetting. À la Handelingen 15. Dat houden van die maaltijd is ook niet geparkeerd op een vaste datum. Het hangt ook niet af van degene die bedient. Het moet dus niet alleen door de priester, bij wijze van spreken, of het kan niet alleen door de predikant. En dat is het punt juist, het kan dus ook niet zo zijn dat een mens gaat uitmaken of een ander wel of niet deelneemt, dus uitgesloten zou kunnen worden. En als je er niet aan deelneemt, goed luisteren, dat meen ik oprecht, dan is er ook geen enkele sanctie voor. Want Je bent van harte uitgenodigd, wordt altijd gezegd. Het houden van die maaltijd is vrijwillig. En ik denk dat dat toch momenten zijn, dingen zijn die ik graag tegen je wil zeggen. Als we lossturen, wegsturen van al die dingen die men ervan gemaakt heeft. En als je de kerkgeschiedenis kan ze noemen, Clemens en Irenaeus en noem ze maar op. Dan zie je dat men heel snel wegstuurde van Israël, van het Jodendom. Zich compleet die Joodse wortels heeft doorgehakt. En vooral een eigen weg is gegaan. En ik denk, dat zijn zaken om je te realiseren. En het werd gelijk vastgehangen aan de man die, in het Joodse gezin is het gewoon de vader die de maaltijd viert. De Pesach maaltijd houdt met het gezin. En al die zaken die daar dan bij komen. En in de christenheid zie je dat het doorgetrokken is, neergelegd is bij functionarissen. En ik denk dat dat niet een zaak is waar het om gaat. Het is geen dogma. Het is niet iets waar allerlei zaken aan zitten. Natuurlijk zijn er vragen. Zou je vragen kunnen stellen bij de hoeveelheid keren dat we het vieren? De vorm die we daarbij hebben. Het tijdstip, dus tijdstipfrequentie. Tuurlijk, er zijn over dingen moeten we goed nadenken met elkaar. Maar dat moet absoluut niet een routineuze zaak worden. Waarin we niet meer bepaald zijn bij waar het werkelijk om gaat. Pesach vieren, ben ik weer, is bedoeld om de herinnering aan een gebeuren in de geschiedenis van Israël levend te houden. In herinnering te houden. Wees je dat bewust. En alle details van die maaltijd, de orde van de viering, het stellen van de vragen, wat er gegeten wordt, wat gedronken wordt, wat erbij wordt gezegd, die houden voor dat Joodse gezin dat die Pesach maaltijd houdt, levend. Dat heeft God gedaan. Zo is onze Heer. Zo is onze God. Hij heeft ons losgemaakt uit het huis van de slavernij. Hij heeft ons uitgeleid. Hij heeft ons. En die God is er nu nog steeds. Zo handelde God met Israël. Dat is wat ze zich realiseren. En dan nogmaals, die heerlijke maaltijd doet meer dan alleen maar herinneren of in herinnering brengen. Kijk, we zeggen dan het Griekse woord wat er staat, dat betekent omhoog herinneren. Want je realiseert je met wie je te maken heeft. Vandaar, Heer, streepje, lukke maaltijd. Want de gelovige die van het brood neemt en van de wijn drinkt, herinnert zich de dood van hem. En dat wordt niet door een datum bepaald, maar door zo dikwijls als. En ik vraag me wel af of het zo dikwijls moet worden, als. Weet je wel, er zijn dus dingen om over na te denken. Maar de gelovige eet. Jij en ik eten, drinken en herinneren ons de dood van hem die jou en mijn Heer is geworden. En de dood van hem, jou en mijn Heer, want op het moment dat iemand iets anders denkt dan jij denkt dat gedacht moet worden, dan moet je uitkijken dat je niet een leer laat scheiden, maar dat je, oké, jij denkt er zo over, laat me eens zien dan wat jij bedoelt. Het zou moeten aanleiding zijn tot een gesprek, in ieder geval tot ruimte voor die ander, zoals jij die ruimte ook krijgt. Het moet alleen niet storen in de eenheid. En dat is het verdriet wat ik er dan bij heb, dat het verstoord heeft, de eenheid verstoord heeft. Maar die gelovige eet en drinkt, herinnert zich de dood van hem die zijn Heer geworden is. Ik kan toch niet die Heer voor mezelf nemen. Hij is mijn Heer en niet die. Hij is ook jouw Heer. En als je realiseert, iemand met wie je het niet vindt, of met wie je moeite hebt, alles is mogelijk in het leven. Dat was met Euodia en Syntyche ook al. Er waren toen al vrouwen die elkaar, of gelovigen die elkaar onmogelijk vonden. Maar Paulus wijst een weg om met elkaar te kunnen blijven staan. In die gemeente, in die gemeenschap. De dood van de Heer leidde ertoe dat de gelovigen de geest van het leven in Christus Jezus ontving. En door het feit dat Christus door het geloof in zijn harten woont, in jullie harten woont, is hij een zoon van God. Dus hier ligt het accent bij ik het goed kijk, de gelovige ontvangt het leven in Christus Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel. En doordat Christus in mijn hart is gaan wonen, ben ik een zoon van God. Wat heb ik eraan gedaan? Niets. Het lijkt wel of we dat opnieuw moeten gaan horen. En ik kijk dan altijd als eerste naar mezelf, heb ik het dan wel genoeg gezegd? Vader, ben ik niet tekortgeschoten? En dan nog ineens naar u toe, maar ik wil niet tekortschieten naar hem. Ik wil van hem zijn en ik wil geen moment, geen seconde in de weg staan. Ik wil alleen dat datgene wat gezegd wordt, mag dienen tot. Dank u wel, Vader, voor die geest van leven in Christus Jezus. Dank u wel dat u in mijn hart woont. Ik mag me werkelijk zoon van God weten. En meer nog, ik stort een hoop over u uit. En het is niet de bedoeling dat u het allemaal vanavond in één keer met applaus ontvangt. Dat bedoel ik niet. Maar ik hoop dat we met elkaar, en als het zo moet zijn, dan komt er nog een avond. Maar dat we willen nadenken over zaken. Want als ik heel eerlijk mag zijn, als je aan mij zou vragen, heb jij geen vragen meer? Tuurlijk heb ik nog vragen. Ik heb echt niet het idee dat ik het allemaal precies weet. En zo liep ik in een studie met broeders, toen we hierover bezig waren, liep ik tegen een vraag aan waarvan ik op dat moment niet zag wat het antwoord was. Nou, dat irriteerde me mateloos. Nee, het prikkelde me. En het eerste wat ik thuis deed was, ondanks het tijdstip, was eerst uitzoeken wat ik wilde weten. En wat ik ontdekte was zo blij, dat ik dacht van, ik ga nou lekker slapen. Ik ga morgen verder. Het is heerlijk om met het woord bezig te zijn. En de een is daarin in een andere ontwikkeling dan de ander. En de een stelt hele kritische vragen. Niet omdat het een kritische broeder is of zuster is, maar gewoon omdat hij het goed wil begrijpen. En dus kritisch doorvraagt. Ja, maar heb je dit? Ja, maar heb je dat? Dan heeft hij alle ruimte toe en alle recht op. Zo heb ik de vragen ook. Gaan we terug. In het deelnemen aan de maaltijd wordt de dood van de Heer verkondigd aan een ieder. Dat is ook een punt om over na te denken. Aan een ieder die bij het samenkomen aanwezig is. En misschien wordt bij hem of haar wel gewekt te vragen, waarom doen we dit? Waarom doen jullie dit? Je zou kunnen zeggen, op een levendige manier wordt zo aan hen en aan ons weer de basis van onze geestelijke zegeningen getoond. Het brengt ons in herinnering, als dat al nodig is, en ja, het is nodig, denk ik, in de hectiek van het leven, in de hitte van alle zaken die gebeuren, heb je gewoon van God die herinnering nodig. Vader, oh ja, dat is de weg die u gegaan bent, met de Zoon om mij, om ons. Het brengt ons in herinnering, als het al nodig is, dat onze binding met hem, met zijn dood begint. Het is een dood die leidde tot zijn opstanding. En zo kan het houden van die maaltijd voor anderen een aankondiging zijn dat onze Heer gekruisigd was. Maar daar is het niet bij gebleven. En als je nou nauwgezet gaat kijken naar de details van het gedeelte uit 1 Korinthe 11, dan zie je dat daar achter elkaar, ik geloof al 7 keer, staat, het gaat om de Heer, het gaat om de Heer, het gaat om de beker, de maaltijd van de Heer, het gaat om de beker van de Heer, het gaat om het bloed van de Heer. En dat woord Heer, dat weet je, als je dat leest, dan moet je alert worden, waakzaam worden, hé, dan gaat het dus om wandel. Dus wat in die eerste Korinthebrief in dat hoofdstuk 11 gebeurd is, Paulus corrigeert misstanden in de gemeente te Korinthe. Het gaat om hun wandel, om hun praktijk. En dan krijg je me weer, dat begrip Heer, die term Heer, is niet beperkt tot Israël, tot één volk. Maar allen zullen hem uiteindelijk zo noemen. Denk maar aan Filippenzen 2. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat wil je toch niet voor jezelf houden? Dat wil je toch delen? Dat wil je toch als iemand het je heel lastig maakt? Dat kan in de gemeente zijn, het kan erbuiten zijn. Beseffen wat God aan het uitwerken is. Het brengt ons in herinnering dat onze verbinding met hem met zijn dood begint. Dat is belangrijk. Dus kijken we nou nauwgezet, en dat ben ik met u een beetje aan het doen, naar de details van dit gedeelte, dan zie je dat elk onderdeeltje wijst naar Heer. En het heeft niet alleen te maken met dat hij curios is voor Israël, maar dat hij de curios is voor allen. En dan zie je dat Filippenzen 2 dat Heer zijn van hem ineens kosmoswijd trekt. En Heer heeft dus speciaal te maken met wandel. En dan is het nog wat ik wil zeggen, want ik wil daar echt graag van wegsturen. Deelnemen aan de heerlijke maaltijd is vrijwillig. En hij is ook niet gekoppeld aan een vast moment, laten we zeggen, met Pasen. Er is ook geen enkele sanctie, geen enkele uitsluiting of wat dan ook, of een strafmaatregel als je er niet aan deelneemt. En ik denk dat van harte nodige, wat wij mogen doen, en ik bedoel niet met wij zij, dat weet ik helemaal niet, wat we doen aan het begin van de maaltijd, dat is, je bent van harte welkom. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is van harte. En het is naar allen die er zijn. Het is, word je bewust dat. Het is een vrijwillig herinneren. En het heeft veel te maken met het vasthouden van het evangelie. De vreugde ligt in het gezamenlijk deelnemen eraan. En ik denk dat dat een punt is om voor jezelf, wat betekent het dat voor mij? Is het omdat ik het samen met anderen mag doen? We mogen ons gezamenlijk bewust worden waar het naar wijst. En er is niet, als je het gedaan hebt, een soort geestelijk streepje aan jouw geestelijke balk of zo. Het is ook geen stempel op je kaart weer gedaan. Het kan ook geen manier zijn om je te onderscheiden. Maar als jij en ik eraan meedoen, dan wekt dat vreugde. Waarom? We bewaren de eenheid. We herinneren ons opwaarts datgene wat hij heeft gedaan. En we zeggen dat wat hij deed voor mij nu, voor ons nu, deed hij uiteindelijk voor allen. Straks zal dat duidelijk worden. En dat bedoel ik met, je bent je de dood van de Heer bewust omdat hij daarna is opgestaan en een toekomst geeft. En die vreugde is onze reactie in onze geest door het geloof in Gods woord. Je mag je dat met elkaar bewust zijn. Nou, denken we dan over hetgeen in 1 Korinthe 11 betreffende de heerlijke maaltijd staat. Dan kun je kijken naar de details die daar gegeven worden. En deze worden door wat wij over de verzoening en later onthullingen horen in de brief aan de Efeziërs aangepast. Maar al die aanpassingen die ik lees veranderen niets aan het totdat hij komt. En dan even een opmerking waarvan ik zeg, oké, de geestelijke conditie van de Ecclesia als een groot huis, als 2 Timotheus 2 vers 2, kan van invloed zijn op onze overwegingen wel of niet deel te nemen aan de heerlijke maaltijd. Dat is even een andere zaak, maar dat is wel even goed om mee te nemen. Het heeft ook te maken met datgene wat we in die Korinthebrief lezen. Maar wat ik graag zou willen doen, en dan pauzeren we daarna, want ik ben akelig lang aan het woord geweest. We moeten wegblijven van de gedachte, en ik hoop dat ik dat heb kunnen doen tijdens mijn referaat. We moeten wegblijven van de gedachte dat alleen wij degene zijn die correct kunnen deelnemen. Want wat is het punt? Als wij alleen degene zouden zijn die het correct deden, is dat een strijd met de geestelijke eenheid die we beleiden. En aan de andere kant, het zijn woorden van Clayton, als er geen onschriftuurlijke zaken aangaande de maaltijd geleerd worden, wat zou ons dan kunnen verhinderen deel te nemen? Ik wilde het even hierbij laten. We gaan even pauzeren. Nog wat dingen zeggen. Dat kan er nog wel bij, denk ik. Een beetje goed schudden, dan is er nog wel een plekje hier en daar. En ik zal het op een bepaalde manier afronden, waarmee u begrijpt wat de bedoeling is. Wat ik hoop dat gaat gebeuren, en dat meen ik oprecht. En dan zal ik daarna met gebed eindigen. Maar het ging naar aanleiding van, ik gaf namelijk aan, en ik wil het graag doen vanuit 1 Korinthe 11 hebben gelezen. Ik wil ook nog even een klein stukje lezen uit 1 Korinthe 10. En met name wil ik daar met u kijken naar, 16 en 17. Ik krijg het voorgezegd, want ik was het even vergeten. Maar gelukkig hebben we... kijk, als ik het even zo mag zeggen. Ik ga met u zo lezen. In de inleiding op die 1 Korinthe 10 vers 16 en 17. Denk ik dat je dat volgende zou kunnen zeggen. Ons leven hangt af van eten en drinken. Als we niet eten en drinken, dan redden we het niet lang. Want van de lucht kunnen we dat niet. En het is eigenlijk ook zo met je geestelijk leven. Als Christus ons niet voedt, met zijn woord, en noem maar op, sterven wij. Als ik dat nou overzet naar de heerlijke maaltijd, dan hebben we te maken met symbolen die je letterlijk kunt eten en drinken. En wat stellen die symbolen ons voor ogen? Zijn gebroken lichaam en vergoten bloed. Tekens voor lijden en dood, die ons herinneren, niet alleen verstandelijk, maar ook door wat je pakt en proeft. En dan staat 1 Korinthe 10, zegt in vers 16, is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? En is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn ook wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers alle deel aan het ene brood. Waar het me om gaat is, er wordt in 1 Korinthe 10 vers 16 gesproken over het bloed en lichaam van Christus. 1 Korinthe 11 heeft het over de Heer. En 1 Korinthe 10 vers 16 heeft het over Christus. He, en als je dan gaat kijken naar 1 Korinthe 11 vers 27 en 29, dat onwaardig eten van het brood en drinken van de beker des Heren, dan heb je precies het punt. He, Paulus gebruikt in dat gedeelte 7 keer het woord Heer. Het gaat om hetzelfde lichaam, het gaat om hetzelfde brood, maar het gezichtspunt is anders. He, als je het hebt over het bloed van Christus, en alles wat daarmee samenhangt, dan is dat datgene wat ons geschonken wordt. Voorrecht, zou je mogen zeggen. En in 1 Korinthe 11 duidt dat op wandel, op gedrag van gelovigen. En wat kun je dan denken als je dat zo leest? Waarom benadrukt Paulus dat zo? Dat is dat de Korintiërs van een figuurlijk herinneren een letterlijke maaltijd gemaakt hebben. En wat is het punt? En ik kwam dat bij een predikant tegen. Wat deden de rijken? Die vergaten de armen. En ik denk dat dat een punt is. Ze maakten van een herinnering, die figuurlijk bedoeld was, een letterlijk maal. Ze aten als ze honger hadden, in plaats van te wachten om dat samen met anderen tegelijk te doen. Je zou kunnen zeggen, ze gingen in Korinthe voorbij aan de diepe, ernstige, geestelijke betekenis die God eraan verbindt. Dus Paulus corrigeerde dat, die wandel. Dus wat als beeld bedoeld is, moet je niet letterlijk nemen, niet iets fysieks maken. Het beeld is dat van lijden, vergoten bloed, en van zegen, brood en lichaam, die het lijden uitwerkte, daar heb je deel aan. Dus dat is een punt wat ik u even wil meegeven. Bloed en lichaam van Christus ten opzichte bloed en lichaam van de Heer. Dat is dus een verschil. Dat duidt Paulus zo aan. En dan zegt nog... In zijn concordant commentaar, dat de wijze waarop de Korintiërs deelnamen aan de heerlijke maaltijd, daarom benadrukt Paulus dat zo, daarom staat er steeds Heer, dat heeft te maken met wandel, met praktijk. De Korintiërs namen deel aan de maaltijd, maar dat was niet in overeenstemming met de ernst die daarbij passend zou zijn. En dan zie je, en dat is dat gedeelte waar we dan mee worstelen, de krachten van het koninkrijk waren nog steeds onder hen aanwezig en leidden tot een gericht, tot een oordeel. Van degene die krenkingen begingen. Mensen werden ziek, sommigen stierven zelfs. En dan, daar kan je een heleboel bij overeind halen. Maar ik ben heel erg geholpen door een opmerking waar dan nog zegt, ja maar kijk nou eens, het gaat niet om, dat niet om met de wereld veroordeeld te worden, heeft te maken, de Heer wil je niet met de wereld veroordelen, de Heer is uit op redding. Dat is het punt wat hij even zo aanstipt. En ik denk ook, ja, wat me heel erg aanspreekt in de teksten die we gelezen hebben, dat is dat we dat samen met anderen mogen vieren, samen met anderen mogen doen, samen met anderen samen hebben met anderen. Wat we samen hebben met hem, hebben we ook samen met elkaar. En dat is echt het verdriet wat ik de afgelopen maanden heb gehad. In alle zaken die er waren, hè, dat we tegenover elkaar terechtkwamen. Hè, dat we gingen letten op zaken die er niet om gaan. Want we leven alle van genade en liefde en verzoening. En een broeder die anders denkt, dat is een broeder om mee in discussie te gaan of een zuster, om mee in gesprek te raken. In gesprek raken is beter dan discussie. Het gaat niet om, maar gewoon om samen te kijken van waarom kom je tot die gedachte, wat is dat dan? En dat heb ik u gewoon geprobeerd vanavond wat aan te geven. Als u nou aan mij zou vragen, zijn al jouw vragen beantwoord? Nee. Er zijn echt nog een aantal zaken waar ik echt flink mee aan de slag ben. Maar al die vragen die ik heb, en die soms moeilijk zijn te beantwoorden op dit moment, en daarin werkt de Heer ook, waar ik dan op verder studeren ga en studeer. We hebben vanavond nog weer iets gezegd van, hey, heb je dat gekend en heb je dat al gehoord? Nou, dat zijn dingen die ik graag doe. Maar ik ga me niet in een veelheid van zaken storten. Ik heb alleen maar behoefte, dat zei ik laatst ook tegen een broeder. Ik zei, joh, prima, maar ik sta heel graag met allebei mijn benen in de klei van de tekst. Ik wil weten wat er staat. En als dat niet aangegeven kan worden, dan ben ik al wat voorzichtiger. Kijk, ik snap best dat u vanavond gekomen bent en dat u misschien wel zegt, ja maar, ik heb nog wel wat vragen. Dat verwacht ik ook. En wat ik nou tegen je wil zeggen, als je iets hebt, ik heb er net een paar gehad, maar als je dan zo'n vraag hebt, dan zeg je van, ja sorry, je hoeft je nergens voor te schamen. Want ik wil alleen maar dat we samen de Heer kunnen loven en prijzen voor datgene wat hij geeft. Ook voor de eenheid die hij schept. Maar ook die eenheid is voor mij groter dan Ebenezer. Die eenheid loopt ook door bij broeders en zusters elders. Ik kom, maakt niet uit, met iemand in contact, zit gewoon in de kerk, maar is helemaal weg van datgene wat er staat. Die luistert naar ons. En waarom? Omdat jullie het zo helder kunnen uitleggen. Denk ik, vader, blijf dat alsjeblieft geven. Want het kan alleen maar in afhankelijkheid van u. Terug naar die vragen. Als je vragen hebt, ik heb net even met Ingrid kort gesloten, dan kun je ze mailen naar Ingrid. Of aanstaande zondag en de zondagen daarna. Als je het hebt en je hebt de band nog een keer beluisterd, dus dat komt op internet, zei Wolter. Dus dan kun je op je gemak het allemaal nog eens nalezen. Als je dan toch iets hebt waar je denkt van, hey, dit wil ik weten, dan stel die vraag. Of aan de boekentafel. Je mag het ook tegen me zeggen, maar ik heb liefst dat je hem even noteert. Of je mailt hem naar Ingrid en dan kom ik dan gegarandeerd bij je op terug. En nogmaals, ik ben hard bezig met studeren. Maar wat me enorm heeft gefrappeerd, en daarom heb ik dat artikel gebruikt als in uitgetrokken vorm van Clayton, dat de rijkdom die erachter zit, datgene wat mensen dan heel kort kunnen zeggen over het nieuwe verbond, ja maar, kijk eens wat het bloed bewerkt van de Heer. Dat zijn dingen waar ik met u graag dat accent wilde leggen. Ik heb u die twee blaadjes meegegeven. Het ene hebben we gelezen. Het andere, dat hebt u tussendoor gehoord. Want ik heb al die dingen die ik daar gezegd heb steeds in de tekst ingebouwd. En ik denk dat het bijzondere is. Als je het gewoon kort wil sluiten, ja. We zullen nog met elkaar eens biddend kijken naar de manier waarop we het doen. Moet het zo? Moet het zus? Moet het zo? Kan het anders? Maar het gaat ten diepste erom dat we met elkaar dat moment hebben om samen te eten en te drinken. Met al die rimram van theologie eraf. Maar samen eten en drinken. We verkondigen de dood, of verkondigen de dood van de Heer aan, totdat hij komt. Etend en drinkend. En dat vind ik het mooie moment. Gezamenlijk. Op dat moment allemaal tegelijk. Je bewust, ik doe het, maar hij ook, en zij ook, en zij ook. En ook degene waarmee je moeite hebt en waar je voor bidt, die eet ook en die drinkt ook. Want leer schijnt niet, wandel. En dat zijn van die heerlijke dingen die je met elkaar mag beseffen. We zijn zo ontzettend rijk. En ik vind het jammer dat een aantal van u, ook van hen die er niet zijn, want ik kan ze zo noemen, daar verdriet over hebben gehad van wat gebeurt er. Ik heb het alleen niet eerder kunnen doen dan dit moment. In de zin van, ja, er waren een aantal zaken die speelden en waardoor ik zeg, ja, ik wil er graag over praten, maar soms heb je ook tijd nodig om het met te overdenken en te doordenken. Ik denk, toen ik dat artikel van Clayton tegenkwam, dacht ik van, ja, vader, wat hij daar, dat is het eerste wat je van me gekregen hebt, dat wat hij daar zegt, daar kan ik mee verder. We gedenken de dood des Heren totdat hij komt, ja. En dat ik nog wil nadenken over de wijze waarop, en dat zal ik nooit alleen doen, want ik wil niet opleggen, maar wel met u daarover praten. Moet het wel of niet zo, moet het wel of niet zus, dat zijn allemaal dingen die nog, maar dat wordt met u gecommuniceerd. Het is niet zo dat er over u wordt geregeerd, of wat dan ook, maar we staan hier gezamenlijk voor hem, en we doen het tot eer en lof van hem. Ik ben blij dat je er was. Ik wens je wel thuis. Ik hoop niet dat het sneeuwt. He, nogmaals, heb je vragen? Of rechtstreeks bij mij. Of via een blaadje. Of via de mail. En dan kom ik er gegarandeerd naar je op terug. En als ik vind, dit moet in een groter verband. Dan zal ik echt daar nog wel een keer op terugkomen. Ik hoop dat je het goed vindt dat ik de avond met gebed sluit. Vader, en u weet ook dat je soms vragen in je leven hebt, vader, die niet gelijk beantwoord worden. Maar ik ben blij met u, vader, dat u het moment kiest waarop u zegt, en nou leg ik het je uit. Nou mag het je duidelijk worden. En soms, vader, geeft u ons dan voldoende om door te gaan. Met elkaar door te gaan. Bewust worden dat we gemeente zijn. En vader, het is goed om ons bewust te zijn van de rijkdom die u ons geeft. En geeft u een dubbel deel van uw wijsheid, uw leiding en uw geest, vader, om dat heerlijke evangelie van Paulus, vader, voluit, breeduit en diep te etaleren. En tegelijkertijd het niet alleen bij verstand te laten, vader, maar ook het in de praktijk handen en voeten te geven. Vol van genade en verzoening, vader, dan heb ik geen moeite met een zuster of broeder. U geeft die eenheid, vader, die kan alleen maar van u komen. En ik dank u daarvoor dat u dat geven wilt. Als die vragen er zijn, vader, geef u de vrijmoedigheid om ze in te leveren bij de juiste plekken. En dan gaan we daarmee verder, vader. Het is goed om met elkaar na te denken over allerlei zaken. Maar bovenal, vader, willen we op dit moment u de lof, de eer en de dank brengen. Voor dat wat u in ons leven persoonlijk deed, doet en zult doen. In het leven van wie we houden. En met elkaar, vader, deel van het lichaam van Christus. De gemeente, lokaal hier in Rotterdam, Ebenezer. Maar vader, wat heerlijk dat u universeel uitroept. En allen uiteindelijk op het oog hebt. Vader, loven en prijs u wel genoeg. Dank u wel genoeg, vader, voor die universele uitwerking van het heil die u geeft. Dat bloed wat uw zoon stortte, vader. Dat heeft een kosmoswijde uitwerking. En die opstanding ook, vader. En als we verdriet hebben bij een begrafenis, dan wilt u ons dwars daardoorheen laten horen dat dit het niet is, maar dat er nog wat volgt. Het beste komt nog, zegt een broeder dan. En zo is het, vader. En het allerbeste komt van u. Wees u ons nabij op weg naar huis, behoed en bewaar ons. Wees het bijzonder bij hen die ziek zijn, therapieën moeten ondergaan en veel zaken moeten lijden, vader. U draagt, u bemoedigt en vertroost. En wij mogen voor hem bidden. Leid u, behoed en bewaart u ons, vader, in alle zaken en tot uw eer. Geloofd, geprezen en gedankt bent u, de alleenwijze God, in Christus Jezus' naam. Amen. Bedankt voor de opkomst. Fijn dat jij er was. Wel thuis. En nogmaals, schroom niet met je vragen. Wel thuis.